Als ik kijk naar de plannen en naar de onderwijsbegroting, maar ook de stukken uit het hoofdlijnakkoord, dan mis ik vooral enige duidelijke visie wat ze willen doen. Laat staan dat ze daar eigenlijk de middelen tegenover zetten om het te kunnen doen.
Welkom bij Naar School, de podcast van Vos ABB, waar luisteren verder gaat dan lezen. Bij elk nummer van ons magazine Naar School maken wij een verdiepende podcast over een interessant verhaal. Dit keer spreek ik met Ronald Bloemers. Dit naar aanleiding van het verhaal in ons magazine over de eerste onderwijsbegroting van het nieuwe kabinet. Zit er een visie achter de plannen van het kabinet? En zo ja, wat is die visie dan? En waar moeten de scholen rekening mee houden, nu het kabinet fors gaat bezuinigen? Ronald, welkom.
Dank je.
Jij bent voor Vos ABB de man in Den Haag. Zou je misschien kort uit kunnen leggen wat je daar doet?
En wat ik vooral eigenlijk doe in mijn werk is onze leden met raad en daad ondersteunen in hun werk. En een deel van mijn werk behelst dan de belangenbehartiging. En eigenlijk is die altijd in twee delen uit te splitsen. Je hebt een interne belangenbehartiging en een externe belangenbehartiging. En die interne zit eigenlijk dat je als vereniging bezig bent met wat speelt bij de leden, wat is er belangrijk voor hun. En wat is ook belangrijk om daarmee naar Den Haag te brengen van hoe kunnen wij de leden daarin helpen? En wat gaat er mis of wat kan er beter vanuit wet en regelgeving of beleid vanuit de overheid? En dat is eigenlijk de externe belangenbehartiging waarin je die geluiden vanuit de vereniging meeneemt naar Den Haag. En dat is eigenlijk vooral praten met ambtenaren van het ministerie. Om te kijken, welke plannen zijn er nu? Waar staan ze? Hoe zal dit uitpakken bij onze leden? En zo nodig daarmee ook naar de Tweede Kamer te gaan en met Kamerleden erover te spreken. Dus daarmee is het vooral te proberen contacten te onderhouden en ze hun te voeden met geluiden die ik vanuit de vereniging ophaal en hun mee te geven zodat ze dat kunnen meenemen in hun debatten en hun inbreng op de plannen van het ministerie.
Ja, heel belangrijk werk dat je alles wat er speelt meeneemt naar Den Haag.
Ja, heb dat is wel de bedoeling.
Ja. Heb je het idee dat ze daar ook iets mee doen?
Ja, dat idee heb ik wel. Ik denk dat ze het fijn vinden om de geluiden uit het veld te horen. Zowel bij het ministerie als bijvoorbeeld bij een Tweede Kamer heb je niet de tijd om het hele land rond te reizen. Dus de kans dat ze naar IJsselmargraten gaan is niet heel groot. Dus als je een hele mooie casus hebt en ik kan me nog een keer herinneren dat het een mooie inclusieve school was in Deventer met een zwembad en een reguliere school erin, speciaal onderwijs, heel mooi, maar dit is alweer een paar jaar geleden, maar dat in ieder geval de boodschap was: oh, heel mooi voorbeeld, Ronald. Heb je ook iets dichterbij?
Oh.
En dan denk ik, ja, dat kan wel, maar dan heb je juist niet dat voorbeeld wat juist tentoonspreidt hoe bijvoorbeeld inclusieve onderwijs kan werken.
Ja, en je bent natuurlijk een overheid voor heel Nederland, niet alleen voor iets wat dicht bij Den Haag zit.
Ja, precies. En aan de andere kant is hun baan over het algemeen weer zo druk dat ik ook kan begrijpen dat met de reistijd die je hebt, dat het niet altijd zo makkelijk is, denk ik.
En we hebben een nieuw kabinet. Kan je iets vertellen over de plannen van dit huidige kabinet met betrekking tot het onderwijs?
Ja, want je begon eigenlijk met wat is de visie van het kabinet? Als ik kijk naar de plannen en naar de onderwijsbegroting, maar ook de stukken uit het hoofdlijnakkoord of het iets meer uitgewerkte deel in het regeerprogramma, dan mis ik vooral enige duidelijke visie wat ze willen doen. En waar vorige kabinetten nog wel hadden dat ze zeiden we gaan inzetten op kansengelijkheid. Naast het versterken van de onderwijskwaliteit zie ik hier wel dat ze de onderwijskwaliteit willen versterken. Maar zie ik niet duidelijk in hoe ze dat nou eigenlijk willen doen. Laat staan dat ze daar eigenlijk de middelen tegenover zetten om het te kunnen doen. Om te zeggen, hier gaan we dingen aan draaien, hier gaan we extra op investeren, zodat we ook daadwerkelijk wellicht die kwaliteit of de kansengelijkheid kunnen verbeteren.
Ja, ze gaan juist heel veel korten.
Ja, dat is wat je vooral ziet. Dat ze bezuinigen op heel veel vlakken. In het hoofdlijnakkoord staat een mooie zin over dat ze vooral de wildgroei aan subsidies in het onderwijs willen stopzetten. En willen omzetten ook naar daadwerkelijk solide structurele financiering, bekostiging. Ja, subsidies kan je zien als een soort doelfinanciering. Dus voor een specifiek doel kan je dat geld inzetten, maar niet voor andere dingen. En de meeste bekostiging in het onderwijs wordt gegeven op een lump sum manier. Dat is gewoon in simpele taal een zak geld. Hier heb je een zak geld en je mag ermee doen wat je wil, als het maar ten goede komt aan het onderwijs. Waarin verondersteld wordt dat je als school en als schoolbestuur weet wat jij denkt dat nodig is om dat daar te bereiken. En juist omdat elke school, elke leerling, elke wijk, dorp anders is, is de context is anders. Dus ook hoe je dat geld inzet is vaak op een net andere manier. Maar in ieder geval, dan heb je een keuze vanuit die zak geld om dat te doen wat jij denkt dat nodig is. En met die doelfinanciering kan dat niet, want het gaat om een specifiek onderwerp. En als de hele regeling voorbij is, dan mag je dat geld alsnog ergens anders voor uitgeven, maar niet in die looptijd. Dus je kan het niet gelijk uitgeven op andere vlakken dat je denkt, hey, ik krijg de subsidie maar voor 3 van mijn 20 scholen. Ik hou daar de helft van over. Laat ik die andere helft dan gewoon voor hetzelfde idee voor andere scholen inzetten. Dat kan dan niet. In die zin is het dus heel mooi dat de visie van het kabinet is om te gaan naar structurele, solide financiering en stoppen met die subsidies. Alleen als je dan kijkt naar de begroting, dan zie ik eigenlijk nergens dat enige subsidie wordt omgezet naar bekostiging. Je ziet wel op verschillende punten dat bekostiging wordt omgezet naar subsidie.
Dus eigenlijk de andere kant op.
Ja, inderdaad. En dat heel veel subsidies ofwel gestopt worden, of dat er boven de markt dan dat ze gestopt worden. En dat vanaf 2026 vooral. En dat geeft ook best wel spanning in het veld, dat men ook niet weet waar heb ik mee te maken en hoe kan ik mijn geld nog goed inzetten.
Dus ze zeggen, onze visie is, we willen meer structureel bekostigen, en ze doen het tegenovergestelde.
Ja. Dus dat maakt het een beetje lastig voor die besturen om daarin te bewegen eigenlijk.
En waarom doet het kabinet dit? Waarom kiezen ze hiervoor?
Omdat ze grip willen hebben. Ze hebben, en dat is ook wel wat ze stellen, dat ze zeggen, we geven het geld aan het onderwijs, maar uiteindelijk wordt de kwaliteit niet beter. Dus we willen meer grip hebben. En op het moment dat we gewoon de zak geld geven en die zak geld groter maken en zeggen, doe ermee wat je wil, ja, dan hebben we niet het idee dat het beter wordt. Dus dan geven we het liever aan een specifiek onderwerp. En dan kunnen we kijken achteraf, hey, is dat ook beter geworden? En anders kunnen we zeggen, nou, dit werkte dus niet. Dus we moeten nog wat meer draaien. En dan hebben ze meer grip op het proces, is de gedachte.
Is de gedachte, maar is dat ook zo?
Nee, ik denk het niet. Je verengt eigenlijk onderwijs, denk ik. Dus als voorbeeld is te versterken van de onderwijskwaliteit. Je hoort veel de laatste jaren dat in de lijstjes internationaal ook Nederland achterloopt qua kwaliteit. Bijvoorbeeld op lezen en rekenen. Dus ook al in de vorige kabinetten werd er op ingezet, meer geld. Dat begon al in corona met heel veel geld, waarin eigenlijk niet duidelijk was neergelegd welke doelen nou precies gehaald moesten worden. Dus konden we ook niet achteraf bekijken of het enig goed positief effect heeft gehad. De bedoeling was daarna om vanuit het laatste kabinet Rutte structureel 1 miljard ter beschikking te hebben daarvoor. Om juist in te zetten op wat ze daarna noemde de basisvaardigheden, lezen, rekenen, burgerschapsvorming en digitale vaardigheden. Die 4 werden als belangrijkste genoemd en daar moest dan extra ingezet worden en daar moesten de scholen mee aan het werk. En de bedoeling was dus ook om dan structureel geld voor alle scholen te hebben, zodat ze daarmee aan het werk konden gaan. Maar daarmee vereng je ook onderwijs tot die 4 dingen.
Ja.
Terwijl vaak wordt gezien, kernfuncties van onderwijs is kwalificatie, en daar kan je die 4 eigenlijk wel goed onder scharen. Socialisatie en persoonsvorming. En waar vaak wordt gekeken, als je kijkt naar hoe kunnen we die kwaliteit van het onderwijs verbeteren, wordt alleen naar die kwalificatiefunctie gekeken. Terwijl, als jij niet lekker in je vel zit en als jij jezelf niet goed kan ontplooien omdat je niet lekker in je vel zit of je niet goed tot de ander kan verhouden, dan beklijft die stof ook een stuk minder. Terwijl je wel in zo'n school een gemeenschap in het klein hebt waarin dit moet kunnen werken. Dus je hebt die 3 dingen nodig bij elkaar in samenhang om goed te kunnen leren. En waar het nu in wordt verengd eigenlijk, is te kijken puur naar die kwalificatie en die streefpercentages op lezen en rekenen met name, om dat te verbeteren.
Precies, je hebt meer doelen als onderwijs dan alleen zo goed mogelijk leerlingen kunnen laten rekenen en schrijven.
Ja, precies. En dan terug naar dit kabinet met de visie. We hadden in het vorige kabinet, en dat is nog maar 2,5 jaar geleden, kwamen zij met een reageerakkoord van versterken van de onderwijskwaliteit. Dat ging het masterplan basisvaardigheden heten, met structurele bekostiging. En nu zie je dat die structurele bekostiging steeds wordt uitgesteld en in de plaats daarvan komen subsidies die worden vergeven voor het onderwijs, waar een deel van de scholen dan aanspraak op maken. Dus niet zoals de bedoeling was, iedereen, nee, een deel. Dus steeds heeft een deel daar wel profijt van voor een periode, maar de rest heeft niks, dus die kan er ook niet aan werken zoals de bedoeling was van dat masterplan. Het gekke was dus dat het hoofdlijnakkoord van dit kabinet kwam, waarin stond, we gaan die subsidies omzetten in structurele bekostiging, en 2 weken later komt de brief ten aanzien van de basisvaardigheden. Ja, die gaan we dus uitstellen, die structurele bekostiging, en dan komt weer een nieuwe subsidieronde. Terwijl scholen zitten van, hé, maar Ik verwachtte structureel geld, want dat werd steeds beloofd. Dus dat neem ik mee in mijn begroting, mijn meerjarenbegroting. Ik moet ergens rekening mee houden. Ik heb personeel in dienst, dat wil ik houden. Maar als ik niet zeker weet dat die structurele bekostiging een keer komt, dan kan ik dat personeel niet behouden. En dan moet ik ze laten gaan. En dan heb je kans dat ze het onderwijs uitstromen. Dus daar hebben ze last van in die zin. En dat is ook het gekke van dit kabinet dan, dat ze dus enerzijds iets zeggen en precies het tegenovergestelde eigenlijk doen. En daarnaast op het onderwerp eigenlijk onderwijskwaliteit is ook nog eens gek dat ze dus ze gaan wel gewoon door met die basisvaardigheden. Maar daarnaast wordt ook gezegd, we gaan werken met een herstelplan. En daar mis ik dan de visie in van wat dat dan anders is dan het masterplan basisvaardigheden. Want ook hier mis ik dan weer de socialisatie in de persoonsvorm erin, de brede doeldomeinen. Waar is het pedagogisch perspectief eigenlijk van de overheid op hoe we het onderwijs willen geven?
Laten we even kijken naar de lange termijn gevolgen van deze plannen en bezuinigingen. Ik wil het even hebben over een paar onderdelen, namelijk inclusief onderwijs, lerarentekort, kansengelijkheid, huisvesting en de aanpak kleine scholentoeslag. Laten we beginnen met inclusief onderwijs.
Er zit geen bezuiniging op inclusief onderwijs in die zin direct. Wat je vooral ziet is dat ze er weinig aandacht voor hebben. In het hoofdlijnakkoord stond, we hebben aandacht voor passend en speciaal onderwijs. En dat was het enige wat er stond.
En, we hebben er aandacht voor, maar...
Ja, en dat is
dat
het.
Is het.
Er was een jaartal gezegd, 2035, dan moeten we inclusief onderwijs hebben. En inclusief onderwijs is dus dat je het speciaal en het regulier onderwijs niet meer echt standaard apart zet. Maar dat je kijkt, hoe kunnen we zorgen dat elke leerling erbij hoort? Wij zijn als in de westerse wereld, zou je kunnen zeggen, een van de weinige landen die dat nog gesegregeerd doet. Dat leerlingen met een andere onderwijsbehoefte, dat je die naar een andere school stuurt. En eigenlijk wat wij zagen in het hoofdlijnakkoord, dat daar niks over werd gezegd. En in het regeerprogramma kwam dat wel wat meer terug. Alleen wordt niet duidelijk wat ze nou daar precies mee willen. Wel is er één Kamerlid, Soeboer van de NSC, Nieuw Sociaal Contract, die heeft gesteld van nou ja, passend onderwijs is mislukt. We komen ook nooit 2035, inclusief onderwijs gaat gewoon nooit lukken. En daarnaast lazen we in het regeerprogramma ook dat ze de regioverdeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ook willen gaan veranderen. En dat ze willen werken aan een nieuwe autoriteit met doorzettingsmacht ten aanzien van het passend onderwijs in die regio samenwerking van de samenwerkingsverbanden. En dat zijn punten die wij niet helemaal begrijpen, want er blijkt nergens ook een onderbouwing hoe ze dat nou zien en waar dat op gestoeld is.
Dit gaat dan over inclusief onderwijs. Ik heb nog een paar thema's als we kijken naar de lange termijn gevolgen. Lerarentekort, ook zo'n plan waar niet echt een duidelijke visie over is.
Nee, daar zie je eigenlijk heel weinig op terugkomen wat ze daar nou precies mee willen. Wat we wel zien is dat er in wordt gezet op strategisch personeelsbeleid als thema waar ze meer naar willen kijken. Op zich een mooi thema dat wij als VOS-ABB ook ondersteunen. Aparte is dat er een wetsvoorstel ligt. En het wetsvoorstel is eigenlijk door heel het veld afgeschoten als niet werkbaar of wenselijk, omdat het niks brengt, maar vooral normen creëert waar besturen zich aan moeten houden als werkgevers. En wat vooral een doel is dat er een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio's komt. En alle besturen moeten zich daaraan conformeren, lijkt het. Maar er is niet verder gekeken van en dan. Er worden geen doelen gesteld van en de bedoeling van die samenwerking is om een verminderde uitstroom tussentijds in de pabo's tegen te gaan bijvoorbeeld. Of we willen in ieder geval het leraartekort met zoveel teruggedrongen hebben. De concrete doelen missen volledig. Er is alleen gezegd, we willen een landelijk dekkend netwerk en iedereen moet samenwerken in de onderwijsregio. Terwijl als je wil samenwerken, dan moet er wel een intrinsieke motivatie tot samenwerking zijn. Anders komt dat niet van de grond. Met dwang gaat samenwerking niet beter. En dat maakt het een beetje raar, en dat is misschien wel passend bij dit kabinet en de rest van de plannen voor het onderwijs, is dat ze dus iets heel erg graag willen en daarop drukken. En dan zit er een moeten aan. En er wordt dus ook via de subsidieregeling best veel geld voor gereserveerd. Maar eigenlijk is er geen concreet doel uit op te maken wat ermee bereikt moet worden, behalve dat er samengewerkt moet worden. En die samenwerking moet dan in 2025 zijn. Maar hoe dat dan in 2026 nog verder zou moeten zijn, daar is niks over bekend. Dat is het gekke daarvan. Als je dan kijkt naar de lange termijn, dan lijken die plannen niet bezig om het vak van leraar of schoolleider aantrekkelijker te maken. En om mogelijk te maken om ook werkgevers te laten zorgen dat je personeel aan je bindt.
Ja. Ja, onbegrijpelijk. Als je dit zo allemaal hoort en achter elkaar hoort, dan kan ik me voorstellen dat je als onderwijsinstelling ook een beetje met je handen in het haar zit. Dus we gaan zo meteen nog naar misschien wat adviezen. Eerst wil ik nog eventjes kijken met je naar de kansengelijkheid. Hoe ziet dat eruit voor de lange termijn?
Bij kansengelijkheid zie je vooral dat ze daar geen visie op hebben en al het geld dat daar ter beschikking voor was voor een groot deel weghalen. Vooral het vorige kabinet had nog structureel 1 miljard ter beschikking vanaf nu ongeveer. Nou, dat zien we nergens meer terug. Voor een groot deel was dat al weggehaald. Maar je ziet het ook bij een programma als School en Omgeving. En die projecten die lopen. Daar zat een groot project op eigenlijk. Daar was ook subsidiegeld voor beschikbaar. En dat zou dus uiteindelijk structureel worden. Maar dat is er niet meer. Dat gaat niet structureel worden. En er wordt nog eens flink op bezuinigd. Zodat in plaats van nu is het voor de scholen met de 15% scholen met de hoogste achterstandscores op basis van de CBS vallen daaronder. En dat gaat van 15 naar 5% nog maar die dat krijgt. En dat, ja, dan bereik je straks bijna niemand meer. En het hele idee van die kansengelijkheid was dat iedereen ongeveer dezelfde kansen moet krijgen. En dat verdwijnt hiermee eigenlijk volledig. En dat is zonde. Wat we wel zien, dat is misschien wel goed om te melden, is dat bijvoorbeeld in de provincie Groningen de provincie zich erachter heeft geschaard en juist geld heeft ingezet om daar vanuit de provincie daar scholen en schoolbesturen erin te ondersteunen om alsnog dit project wel kansen te geven. Kijk dus ook wellicht breder naar gemeente of dan wel provincie om wellicht daarmee projecten op te zetten waarin je zo'n mooi project als schoolomgeving vanuit kansengelijkheid daarmee aan de gang te gaan.
Kijk, dat is wel in ieder geval een goed advies.
Ja.
Ja, het zijn andere manieren om die belangrijke onderwerpen toch te financieren. Laten we even kijken naar huisvesting, waar veel minder geld voor beschikbaar is dan eerder.
Dan nodig is eigenlijk wel. Ja. Dus ook daar wordt eigenlijk niet op bezuinigd, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zit andersom. Er is al vaker berekend dat scholen niet uitkomen met het budget wat ervoor is. Er is structureel elk jaar 1,3 miljard extra nodig. Dat is berekend, dat is duidelijk, daar zijn rapporten over. En eigenlijk is er in dit regeerprogramma 10,6 miljoen, zoiets, 11 miljoen voor beschikbaar. Dus je hebt 1,3 miljard nodig en je krijgt 11 miljoen. En dat gaat alleen om de programmatische aanpak om te bekijken hoe kunnen we het beter doen. Alleen als het geld er niet is, kan je het niet aanpakken. We zitten met een gigantische verouderde gebouwenvoorraad die aangepakt moet worden. Dit heeft effect op het onderwijs zelf. Want als je in een tochtig oud gebouw zit, dan heeft dat effect op de leerprestaties. En zolang er geen geld bij komt om dat aan te pakken, wordt dat niet beter en wordt die verouderde gebouwenvoorraad alleen maar groter.
Ja, dan gebeurt er nog iets interessants bij de aanpak kleine scholentoeslag. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, en dit heeft vooral, of eigenlijk alleen maar betrekking op gewoon basisscholen, de reguliere basisscholen. In elke gemeente in Nederland is een opheffingsnorm. En als je 3 jaar lang onder die norm zit, wordt de school van rechtswegen opgeheven. En dan zeggen ze, je bent te klein om nog in stand te houden voor het gebied waar je in zit. Ze hebben nu bedacht eigenlijk om die opheffingsnorm en die kleine scholentoeslag aan elkaar te koppelen. Nou heb ik het nu vrij objectief uitgelegd. Maar wij voorzien als Vos ABB daar wel een spanning in het veld. Omdat niet elke kern hetzelfde is. Er is ook een systematiek van een gemiddelde schoolgrootte, waarmee je met grotere scholen binnen je bestuur de kleine scholen in stand kan houden. Ook als ze onder die opheffingsnorm zitten. En dat is een mooi principe, omdat je soms in bepaalde wijken of dorpen op die manier onderwijs in stand kan houden. En je hebt ook zeker bijvoorbeeld in de Biblebelt regio nog steeds plekken, dorpen, wijken waar het goed is dat er nog iets te kiezen is, omdat er naast een vrij strenge, bijvoorbeeld protestant-christelijke school, dan een kleinere openbare school is die onder die opheffingsnorm zit, maar wel moet blijven bestaan, omdat er dan nog een school is waar daadwerkelijk iedereen welkom is. Ja. En zoals wij de regeling nu zien, staat dat er niet en is daar geen waarborg voor gevonden. Sterker nog, in het regeerprogramma staat letterlijk dat alleen wordt gekeken naar de laatste school van richting. En als die bedreigd wordt in de dunbevolkte gebieden, dan komt die dunbevolktheidstoeslag, en die willen ze juist inzetten om te voorkomen dat de laatste school van richting wordt bedreigd. Een school van richting, daar wordt een bijzondere school mee bedoeld en iets anders. Want de
niet
richting,
een openbare?
Nee, ja. Een richting is een levensbeschouwelijke of godsdienstige richting van de school waarop die gesticht is. dat is altijd niet openbaar eigenlijk. We hebben daar vragen over gesteld bij het ministerie en die zeggen nee, we hebben het allebei even lief. Maar dat is niet wat er in het regeerakkoord staat of in het regeerprogramma staat. Dus op die manier hebben we dat ook neergelegd bij de Tweede Kamer en zijn er ook al kamervragen gesteld hierover om van hey, hoe zit dat nou? De minister heeft gezegd, nou, ik moet nog met mijn plannen komen. Dus, of de staatssecretaris, ik moet nog met de plannen komen. Dus wacht maar tot begin 2025 en dan zullen jullie zien dat het wel meevalt.
Dus dan ja. Is er kans dat dat toch...
Nou, dan moeten we kijken wat er daadwerkelijk, wat hun plannen zijn. Ja, wij vinden het heel belangrijk, maar dat zou eigenlijk de overheid nog meer moeten hebben misschien. Omdat het van overheidswegen onderwijs is en in de grondwet staat dat er een garantiefunctie moet zijn van een genoegzaam aantal openbare scholen in elke gemeente. En dan is er een school waar iedereen welkom is. En dat is iets waar de waarde waarvanuit wij werken, dat dat belangrijk is. Dat je dat elke leerling zich overal gewenst kan voelen.
Ja, dus dat
en zichzelf niet... kan zijn. Ja.
Ja, dus dat er niet alleen in een omgeving nog de scholen van een bepaalde richting worden gered. Maar ook wordt gezorgd dat overal openbaar onderwijs blijft.
Juist openbaar onderwijs, ja.
Dit alles samenvattend. Wat zie jij als de grootste uitdaging voor schoolbesturen op dit moment?
De grootste uitdaging die ik zie is dat ze onzekerheid hebben over de bekostiging nog steeds. Er wordt gesteld dat er meer structurele solide bekostiging komt en minder subsidies. Maar we zien eigenlijk het omgekeerde. En daarnaast dat subsidies worden afgebouwd en afgeschaft. Dat betekent dat de bekostiging sowieso naar beneden gaat. Dan betekent dat iets voor een schoolbestuur. En dat betekent dat vooral, want eigenlijk al het geld gaat naar personeel. Dus dat betekent dat je niet zoveel personeel meer in dienst kan hebben als je al hebt. Er is een lerarentekort. En dat wordt niet minder dan. Dus we hebben eigenlijk meer mensen nodig, maar we gaan ze eerder de laan uitsturen. Dus dat is lastig. Dus wat ik voorzie is dat schoolbesturen daar vooral last mee zullen hebben. En vooral het nodig hebben dat ze vooruit kunnen plannen in hoeveel geld kan ik wanneer verwachten en hoe kan ik daar ook voor hunzelf op de lange termijn hun doelen op bepalen. Juist om ook die kwaliteit van het onderwijs te versterken. En dat zie ik hier niet. Dus dat is volgens mij wat op hun afkomt. Onzekerheid en onduidelijkheid. Ineens kan dus structurele bekostiging die er wel is, kan ineens afgeschaft zijn. En dan heb je dus met het maken van je begroting ineens een gat in je begroting. En dat maakt het zo lastig voor schoolbesturen. En om terug te komen wat je eerder zei over adviezen, vind ik het ook lastig voor juist voor onze leden om daarin te zeggen van hey, wat kan je hier goed in doen? En vooral kijk waar je wel, wat je wel structureel neer kan zetten, sober en doelmatig bij wijze van. En niet te veel vaste mensen inzetten op die incidentele middelen wellicht. Het zou beter zijn dat je wel structureel personeel in dienst hebt om het werk te doen voor de lange termijn plannen. Alleen als het geld zo onzeker is, maakt het het ook moeilijk om dat op die manier te doen. Want als het ineens stopt en je zit met vaste mensen in dienst, die moet je blijven doorbetalen. Ja, dan gaat het op een gegeven moment niet meer uit. Dan gaat het knellen. En waar mogelijk laat je geluid ook zelf richting Den Haag horen. Hoe meer het geluid er is, dan kunnen we er ook wat mee. Ja, en zorg dat je goed op de hoogte bent van wat er speelt en hoeveel geld er beschikbaar is, zodat je niet verrast wordt.
Heb jij tot slot nog één advies voor het kabinet?
Ja, doe wat je zegt met het omzetten van subsidies en structurele bekostiging. En maak dat niet afhankelijk van te veel verantwoordingsregels. Geef ruimte en vertrouwen aan het veld. En dat wil niet zeggen dat je het loslaat en maar laat, maar met extra verantwoordingseisen en doelfinanciering beklem je eigenlijk die ruimte en vertrouwen die het veld nodig heeft om zelf het onderwijs goed vorm en inhoud te geven. Dus geef ruimte en vertrouwen, dat is het vooral. En ga uit van het pedagogisch perspectief, dus in de brede functie van onderwijs en niet alleen maar de kwalificatie.
Duidelijk. Dankjewel Ronald voor je toch ook positieve advies. Nou ja, naar aanleiding van deze niet altijd positieve kabinetsplannen.
Ja.
Heel veel dank.
Ja, graag gedaan.
Dit was de eerste podcast van Vos ABB bij Verhalen uit Magazine Naar School. In december komen we met het volgende nummer van ons blad en ook daar maken we weer een interessante podcast bij. Waarover? Hou onze website vosabb.nl in de gaten of lees onze wekelijkse e-mail nieuwsbrieven. Op onze website zie je hoe je je daarvoor kunt aanmelden.